Je luistert naar Alle Markten, een podcast verzorgd door Tinalo Lokaal. In deze podcast openhartige gesprekken over uiteenlopende onderwerpen. We zitten niet alledaagse beroepen of bezigheden in de spotlights. Vandaag hebben wij als gast aan tafel
Paul van der Ven.
Paul, welkom in deze podcast. Leuk dat je hier bij ons bent. Wat voor bijzonder beroep of bezigheid heb jij eigenlijk?
Nou, ik ben piloot, zo zouden ze dat in de volksmond noemen. En wij vinden het fijn om onszelf verkeersvliegers te noemen. Dus dat is mijn werk.
Ja, maar dat je bent ook niet... We hebben in Eelde hebben natuurlijk een vliegveld. Dus ik kan me voorstellen dat hier wel meer piloten in de omgeving zijn. Maar ja, wat voor vliegtuigen bestuur jij zoal?
Nou, het is grappig dat jij Eelde noemt, want Eelde is de plek waar bijna alle piloten in Nederland die bij de KLM vliegen vandaan komen. En ik ben een van de piloten bij de KLM. En ik vloog daar tot voor kort op, vind ik, het allermooiste vliegtuig wat er ooit gebouwd is. De Jumbo, de Boeing 747-400 was de laatste versie. Maar er zijn meerdere versies van geweest. En ik ben net omgeschoold omdat de Jumbo verdwenen is bij de KLM-vloot. Dan wil ik daar ook wel uitleggen hoe dat is gekomen.
Ja, daar gaan we zo meteen nog over hebben.
Maar ik ben net geslaagd op de 777, de Boeing 777. En vanaf komende week mag ik weer zelfstandig op pad met de 777. Dat vind ik leuk, is een modern vliegtuig.
Oké, we gaan dus even helemaal naar het begin, zeg maar. Want jouw belangstelling voor vliegen, hoe is dat ooit begonnen?
Ja, dat is een mooi verhaal, René. Overigens vind ik het ontzettend leuk dat ik in de bakermat van de vliegerij, vind ik, dat is Eelde en het vliegveld Eelde, dat ik daar mag komen vertellen over die passie. Maar het is zo, zoals ik het heb beleefd, dat kleine jongetjes die willen als ze jong zijn of politieman worden of brandweerman of piloot. En bij mij is dat ontstaan toen ik mijn opa als 7-jarig jongetje met mijn ouders naar Schiphol bracht. Die ging zijn zoon opzoeken in Sao Paulo. Die zoon werkte voor Philips. En toen zag ik voor het eerst vliegtuigen. En toen zag ik ook, dat was in 1971, was voor KLM een bijzonder jaar, de eerste Jumbo, de eerste 747 opstijgen. En toen dacht ik, dat wil ik ook. En dat gevoel is nooit weggegaan. De meeste jonge mannetjes die ambitie hebben, die worden op een gegeven moment volwassen. Maar dat is bij mij niet gelukt. Dus die liefde voor die vliegerij is gebleven.
Maar zeg je nu eigenlijk dat elke piloot wel iets van onvolwassens in zich heeft? Of?
Ja, wij zijn allemaal... Het is wel leuk dat je dat benoemt. Maar de meeste verkeersvliegers of piloten, ook bij de luchtmacht of bij de marine, want daar hadden we ook piloten. Dat zijn allemaal mannen met overeenkomsten. Komstige karakter trekken en dat is met name die ontzettende liefde en die passie voor die luchtvaart en die vliegerij. En in die zin kunnen ze daar ook nog op een ontzettende jeugdige en enthousiaste en speelse manier naar kijken. En dat neemt ook niet af. Zelfs niet, ik heb een vlieger ontmoet van 90 die ooit op de Jumbo gevlogen had, toen de 747 50 jaar bestond. En die had datzelfde vuur nog, wat ik nu ook nog heb en wat alle jonge vliegers die ik nu tegenkom, die ervoor gaan, ook nog steeds met zich meenemen. Ja.
Maar het is natuurlijk niet met de 747 begonnen. Jij was, als ik het goed begrepen heb, ooit bij de luchtmacht in beeld?
Nou, het gaat nog iets verder terug. Die liefde voor het vliegen was er. En toen ik 14 was, hoorde ik zat ik op de MAVO in Os, dat er een klasgenoot van mij die deed aan zweefvliegen. En ik was wel eens wezen kijken bij een zweefvliegclub, maar ik had me nooit gerealiseerd dat ik dat zou kunnen. Dat was voor mij een volledig ander melkwegstelsel waar je naar stond te kijken. En toen ben ik naar mijn vader toegegaan. Die was leraar. En die was eigenlijk bang voor alles wat met vliegen te maken had. En ik had eigenlijk het idee, als ik het zou vragen, dat hij acuut zou zeggen, nee, het mag niet. Maar hij wist dat ik al jarenlang die vliegerij als hobby had. Mijn hele kamer was volgehangen met posters, ook van de 747. En toen vroeg ik aan een pap, mag ik zweefvliegen? En toen zei hij, ja, dat is goed. En dus als 14-jarig jongetje ben ik toen op de fiets naar Volkel gegaan. Dat was een militair veld in de buurt van waar ik geboren was. Ja. En daar kon je zweefvliegen. En zo is het begonnen. Als 14-jarig mannetje op de zweefvliegclub. En de eerste keer dat ik alleen mocht vliegen, was ik 15. Dan mocht ik nog geen brommer rijden, maar ik mocht wel alleen in de lucht zijn.
Ja, maar dan zit je eigenlijk ook veel minder mensen in het verkeer in de weg, zeg maar, als dan op een brommer.
Ja, je hebt geen stoplichten in de lucht. Je hebt geen mensen met honden die oversteken, moeders met kindertjes. Dus het is een stuk makkelijker.
Ja, maar ook wel een stukje risicovoller natuurlijk.
Je werd heel goed opgeleid door wat oudere mannen. En voor een puber was het ideaal. Want je zat in een club met medeleden tussen de 14 en de 80 jaar. En je mocht daar best wel wat kattenkwaad uit halen. Maar uiteindelijk was het ook een serieuze hobby waar risico's aan zaten. Dus als je uit de bocht vloog, dan letterlijk en figuurlijk, dan pakte ze je ook bij je kraag en zei: maat, tot hier en niet verder.
Ja.
Dus voor mijn ouders was het ook een heerlijke steun in de opvoeding. Om mij een beetje soepel door die puberteit te krijgen.
Dat was zweefvliegen en toen kwam het gemotoriseerde vliegen.
Ja, na de HAVO, ik heb MAVO-HAVO gedaan. Na de HAVO dacht ik wil naar Eelde. Ik was één keer op een open dag geweest in 1979 met twee vriendjes van de zweefclub. En toen stond ik hier en toen dacht ik, dit is mijn plek, Eelde. En dat is eigenlijk een heel mooi verhaal geworden. En toen heb ik na de HAVO heb ik gesolliciteerd voor de Rijksluchtvaartschool. En toen heb ik alle selecties gedaan. Maar bij mijn eindgesprek zei men, ja, we vinden je eigenlijk nog een beetje te jong. Dus je wordt niet aangenomen. Dat was in 1981. En dat vond ik heel verdrietig. Maar ik snapte het wel een beetje. Ik was heel eager om die luchtvaart in te gaan. En ik kon eigenlijk nog wel wat extra levenservaring gebruiken voordat ik serieus aan het vak zou beginnen. Maar de regel in Eelde was duidelijk. Je mocht één keer meedoen. En eens afgewezen was altijd afgewezen.
Dat is stug, ja.
Ja, dat vond ik heel verdrietig. Maar toen denk ik, nou weet je wat, dan ga ik eerst het ateneum nog doen. En dan heb ik weer wat extra bedenktijd, hoe ik nou verder ga met mijn leven. En toen heb ik in die jaren besloten, ik wil toch vliegen. Dus toen heb ik me aangemeld bij de luchtmacht. En bij de TU Delft mocht het vliegen niet lukken. En TU Delft, daar zit de afdeling Aerospace Engineering. En ik denk, nou ja, dan wordt dat het alternatief. Dan ga ik wel vliegtuigen bouwen in plaats van ermee sturen.
Ja.
Maar toen werd ik aangenomen bij de luchtmacht. In 1983 begon ik in die vliegopleiding, in Geelsrijen, de eerste officiersopleiding. En daarna kwam ik toch weer terug in Eelde.
Wat, even voor mijn beeld, wat doet Eelde voor de luchtmacht?
Nou, de luchtmacht deed zijn beginopleiding voor piloten. Deden ze hier ook op het vliegveld met de Beechcraft Bonanza, de BE-33. Dat was een eenmotorig propellervliegtuig, een hele mooie wel. Wij noemen het de Rolls Royce van de sportvliegtuigen. En daar mocht je dan laten zien aan jouw luchtmachtinstructeurs of jij dat vliegen, of je dat kon. En als je die fase gehaald had, als je die goed had doorstaan, dan ging je naar Amerika voor je straaljageropleiding. Nou, daar ben ik toen doorheen gegaan in 1983. Tussen september 83 en december 83 zat ik hier. En die opleiding lukte. En mochten wij met de hele klas naar Amerika. Dat was redelijk uniek. Meestal viel de helft af. Maar onze hele klas, 10 man, kwam er doorheen. Alleen mijn vader en moeder, die vonden de luchtmacht geen probleem. Maar ze hadden eigenlijk gedacht dat ik eigenlijk nog, dat een studie ook wel mooi zou zijn. En dat knaagde een beetje. En toen heb ik zelf besloten, ik stop met die jachtvliegerij of met die jachtvliegopleiding en ik ga studeren. En toen ben ik vliegtuigbouwkunde alsnog gaan doen, maar dan in Haarlem op de HTS. Nou, de luchtmacht vond dat heel vreemd. Die hadden nog nooit iemand gehad die lekker ging in zijn opleiding en die zomaar de stekker eruit trok. Maar toen ik het zo uitlegde, toen snapten ze het wel. En toen zei ze, oké, nou dan ga je eerst maar studeren en dan kijken we over een paar jaar wel verder.
Ja, wat heb je destijds aan de luchtmacht verteld als reden dat je ermee stopte?
Nou, dat ik zei, ik wil eigenlijk ook nog wel een studie doen. Want ja, okay. Als je straaljagerpiloot werd, dan was je dat voor 8 jaar en kon je nog 2 keer 2 jaar bijtekenen. Maar ja, na 12 jaar moest je dan toch iets anders gaan doen. En dan zou ik mijn F-16 vliegbewijs gehad hebben en de middelbare school en verder niks.
En voor de rest niks, nee.
En dat, ja, omdat ik uit een onderwijsgezin kwam, vond men dat jammer. En dat vond ik eigenlijk ook wel. Ik denk, ik wil eigenlijk ook nog wel wat leren. En zo is die stap gegaan.
Okay.
En toen ik eenmaal op die HTS zat, toen belde de luchtmacht na 3 jaar. Die zei, heb je nog interesse om terug te komen? Toen zei ik, ja, dat wil ik eigenlijk wel. Maar mijn afstudeerbegeleider van destijds op de HTS, die zei van, ja, maar eigenlijk moet jij niet naar de luchtmacht gaan. Je moet naar de KLM. Ik zei, ja, maar dat kan niet meer. Want ik ben al een keertje in Eelde afgewezen. En ik ben ook te oud. Je mocht toen niet ouder zijn dan 21 jaar. En ik was al 25 toen dit speelde. En, maar toen heeft mijn afstudeerbegeleider heeft geregeld voor de HTS Haarlem dat we dezelfde regeling konden krijgen als de Universiteit in Delft. En dat betekent dat er 1 ingenieur per jaar mocht voorgedragen worden tot de spoedcursus tot ingenieurvlieger. En zo heb ik de luchtmacht voor de 2e keer bedankt. Ik zeg, nou, ik doe het toch niet. Ik ga naar Eelde. En toen kwam ik in 89, kwam ik weer terug in Eelde.
Ja,
ja.
En even kijken. Ja, dan zit je in Eelde. Dan word je dus inderdaad weer op de KLM luchtvaartschool toegelaten. Wat was jouw indruk in de destijds van dit dorp, van Eelde?
Ja, het grappige is, en ik denk dat de meeste Eeldenaren die hier wonen dat wel herkennen, er was eigenlijk nauwelijks interactie in die tijd tussen de school. Er was toen nog net de Rijksluchtvaartschool, nog net niet de KLM Flight Academy of KLS, wat het nu is. Maar dat leven speelde zich volledig af op dat vliegveld. Dus daar zaten we met 60 jonge mannen en vrouwen, een paar vrouwen en heel veel mannen. En daar deden we onze vliegopleiding. En daar werd daar voor ons gekookt, er werd er voor ons schoongemaakt. We konden daar sporten. Dus in die tijd werd alles alles door het Rijk gefinancierd en kon je daar ook alles doen. Tegenwoordig is het wat anders. Die studenten wonen nog wel intern, maar ze moeten hun eigen kostje koken. En nu zie je ze dus wel in het dorp. Maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit in het dorp geweest ben.
Want dit is wel heel raar, want in Paterswolde, bij mij weten, is er wel gewoon een hele wijk Nieuwe Akkers die dat straatnamen draagt van Piet Soer, Albert Plesman, al die, die grote jongens uit de luchtvaart.
Ja, maar dat is mooi dat je dat zegt. Het komt in 1957, kwam de Rijksluchtvaartschool, die toen nog in Gilsrijen zat, die kwam naar Eelde. Want Gilsrijen konden ze de RLS niet langer faciliteren. En ze zochten dus een vliegveld waar het niet te druk was. Want ja, als je die school er neerzet, wil je niet eindeloos moeten wachten tot er weer een vliegtuig geland is. En dan moet je bochtjes draaien voordat jij weer een landing kunt oefenen. Dus ze zochten een veld waar het rustig was, waar het luchtruim ook niet te druk was. En toen kwam men op Eelde uit. Alleen vanuit Gilsrijen kwamen al die instructeurs mee, waren allemaal Brabanders. En die, net zoals ik trouwens.
Ja.
En die moesten gehuisvest worden. Dus er werd een hele wijk gebouwd in Eelde, speciaal voor die instructeurs.
Ja.
Nog sterker, er kwam zelfs een katholieke kerk hier
dat
in het dorp.
Die is niet meer als zodanig in gebruik, maar het gebouw staat er nog steeds in.
Het katholieke geloof is wat aan erosie onderhevig.
Ja, volgens mij niet alleen het katholieke geloof, maar
dat klopt.
Het gebouw staat er inderdaad nog steeds, is ook nog steeds als voormalige katholieke kerk herkenbaar.
Ja. Ja.
Inclusief het kruis in top, zeg maar.
Ja.
Ik zei zo straks al, je bent waarschijnlijk als piloot wat ondeugends, maar wat voor karaktereigenschappen moet je nog meer meebrengen om tot op in de commerciële luchtvaart terecht te komen?
Nou, dit is wel grappig. Vroeger was het zo, er werd er alleen maar gekeken naar, kun jij sturen? En in de tijd in Eelde waren het ook voornamelijk ex-luchtmachtvliegers die instructeur waren. En dan werd op de luchtmachtmanier getraind. Het gaat erom dat je een vliegtuig kunt besturen. Maar de hele luchtvaart is veranderd. En tegenwoordig vindt de KLM, naast het feit dat je natuurlijk moet kunnen sturen, het heel belangrijk dat je met mensen om kunt gaan. Dus dat je in de bemanning kunt werken met stewards en stewardessen, met collega's. Maar dat je ook oog hebt voor de passagiers. En dat je oog hebt voor de mensen die het vliegtuig afhandelen en onderhouden. Ja. Dus tegenwoordig ligt er naast de vliegeisen ook een enorm accent op je sociale vaardigheden en op je klantgerichtheid.
Ja. Want jullie zijn natuurlijk als cabinepersoneel minder dan stewards en stewardessen met passagiers in aanraking, denk ik dan.
Ja, dat was wel altijd zo. En die vliegers die hadden toen ook de houding, joh, wat er in die cabine gebeurt, laat de cabinebemanning dat maar oplossen. Wij moeten dat ding veilig van A naar B brengen, dat gaan we doen. Maar de KLM heeft een jaar of 15 geleden gezegd, nee, jij bent als gezagvoerder of als cockpitbemanning zijn jullie ook een beetje het beeld wat de passagier heeft van die vliegerij. En als je als cockpitbemanningslid die passagiers geen blik waardig keurt, dan ben je niet goed bezig. Dat zijn wel jouw klanten en die betalen jouw salaris. Dus, en jij bent ook vaak degene die als eerste weet dat er een vlucht niet goed loopt, of dat er een technisch probleem is, of de belading niet goed gaat. Nou, dan verwachten we ook van jullie als piloten dat je dan je cockpit uitkomt en bij de passagiers gaat staan en gaat uitleggen wat er aan de hand is.
Ja, daarover sprekend, wat is eigenlijk de meest vervelende boodschap die je ooit aan passagiers hebt moeten brengen?
Nou, eigenlijk is dat een heel grappig verhaal. Het komt er doorgaans op neer dat je tegen ze moet zeggen, we gaan niet.
Ja, oké.
Want het vliegtuig
is kapot. Dan ben je nog niet eens omhoog gegaan. Okay.
Daar ben je nog niet eens vertrokken. En er is een heel mooie ervaring in mijn leven, in mijn vliegerleven, die ik heb gehad op de 737 toen ik daar kapitein was, in 2008. Toen begon het te sneeuwen op 31 december. En toen moesten we met passagiers naar Stuttgart. En om een heel lang verhaal kort te houden, want als ik de geromantiseerde versie vertel, dan zitten we hier nog wel een uurtje. Maar het kwam erop neer dat we die mensen van 7 uur 's avonds tot 11:30 s'nachts in het vliegtuig hebben gehad met continu de belofte we gaan. Maar iedere keer moesten de vliegtuigen weer schoongemaakt worden, de baan moest gereinigd worden, er lag sneeuw op. En uiteindelijk om 11:30 werd besloten, nee, we gaan toch niet. En omdat wij die passagiers continu in de loop hebben gehouden, tussen ze gelopen hebben om vragen te beantwoorden terwijl ze aan boord zaten, aandacht voor ze gehad hebben, uitgelegd wat er aan de hand is, ben ik erachter gekomen dat feitelijk passagiers kennen het risico van het reizen met een vliegtuig. Het vliegtuig kan kapot gaan, je kunt je bagage kwijtraken, het weer kan slecht zijn enzovoort. Dus mensen kennen de risico's wel. Maar wat irriteert ze, niet het feit dat zo'n vlucht niet doorgaat, dat vinden ze vervelend, maar het feit dat ze niks horen. horen. Als je als treinreiziger in een trein zit, je staat midden in een weiland. Ja. Ja, je weet ook dat een trein kapot kan gaan. Maar je wordt pas echt geïrriteerd als je niet hoort wat er aan de hand is.
Precies.
Nou, en die avond is het zo ver gegaan dat we uiteindelijk met die hele passagiers op Schiphol, op veldbedjes, konden we ze aanbieden om te gaan slapen. En er waren nog meer passagiers. En die waren heel boos op hun eigen bemanning, want daar hadden ze niks van gehoord. En die, terwijl wij daar stonden als cockpit en cabinebemanning, en we zeiden, joh, dames en heren, we kunnen niet gaan vliegen helaas, maar we gaan wel zorgen dat u eten en drinken krijgt. Toen waren er een aantal passagiers van een andere vlucht naar Athene, die ons aanvlogen als KLM'ers, waarop de passagiers die op onze vlucht zaten zeiden, don't talk that way to our crew. Dus die passagiers namen het op voor ons,
okay,
omdat ze van ons het gevoel hadden van, ja, jullie kunnen er ook niks aan doen dat we niet gaan vliegen, maar jullie waren er wel voor ons.
Ja.
En dan zie je ook meteen de kracht van, of de rol die je tegenwoordig ook als cockpitbemanningslid moet hebben naar je passagiers toe. Ja.
Als je het nou hebt over, er zijn beroepen waar je bijvoorbeeld met bepaalde leeftijdsgrenzen te maken hebt, zowel ondergrenzen als bovengrenzen. Hoe zit dat bij de luchtvaart?
Nou, de ondergrens is eigenlijk dat je, als je van de middelbare school afkomt, mag je solliciteren voor de vliegopleiding hier. Dus de jongste vliegers in opleiding zijn 17, 18 jaar. En de bovengrens was tot voor kort 56. Dan moest je bij KLM met pensioen. Dus bij andere airlines is dat al 65. Nou, dat is gelukkig nu 58 geworden. En wij zijn allemaal zo gek van ons vak, dat vliegers die met pensioen gaan, die begonnen zeg maar rechtszaken naar de KLM om nog langer te mogen doorvliegen, omdat ze hun werk zo leuk vonden.
En wat heeft dat resultaat opgeleverd?
Nou, nee, de grens is nu 58. En de reden dat we dat doen is omdat de jonge vliegers willen hun carrière niet te veel in de weg zitten. En zolang het financieel kan, pensioentechnisch kan, blijven het doen. Alleen het goede nieuws is als je deeltijd gaat vliegen, en dat doe ik. Ik vlieg 80%. Mag je die 20% die je per jaar minder werkt, mag je er aan de achterkant aanplakken.
Oh, dus, zo kan dus tijd. Oké. Ja. Ja, dus je koopt jezelf extra tijd, zeg maar.
Dan mag je net iets langer van je vak genieten. Ja, want we zijn allemaal gek van ons werk. Nou, het is het mooiste vak op aarde.
Maar als ik jou zo hoor, dan kan ik me ook niet voorstellen dat er ooit een moment in jouw leven is geweest dat je gedacht hebt van, ik kap ermee.
Nooit. Geen seconde.
wat kun je indenken dat er een omstandigheid zou zijn geweest waarbij je dat moment wel zou hebben beleefd?
Ieder jaar zijn er bij de KLM wel een aantal vliegers die stoppen. En dat wordt vaak veroorzaakt doordat ze een ervaring hebben gehad tijdens de uitoefening van hun beroep, waarvan ze zo onder de indruk waren dat ze denken, ja, wacht even. Maar dat kan dus ook gebeuren. En wij zijn ons eigenlijk altijd heel goed bewust van de risico's. We worden ook getraind op alle noodsituaties. Maar als het je dan echt een keer overkomt, ja, dan kan het zijn dat dat zo'n dadelijke impact heeft, zoals bij militairen die PTSS krijgen.
Ja.
Dat je denkt, nee, wacht even, ik kan dit niet meer, ik wil dit niet meer. En je vroeg net van, wat zijn nou de eigenschappen die je moet hebben als vlieger? Nou, je moet heel serieus met die techniek bezig kunnen zijn met vliegen. Daar moet je ook interesse in hebben. Maar je moet ook wel een stukje relativeringsvermogen hebben. Als er een vliegtuigongeluk is in de wereld, dan moet het niet zo zijn dat je meteen denkt, oh, nu ben ik er bang voor.
Nee.
Ik moet ermee stoppen. Dus de meeste vliegers hebben ook een gemeenschappelijke eigenschap dat ze ook wel redelijk laconiek naar dingen kunnen kijken, zonder daarbij nalatig te zijn. Dus,
praten jullie dan ook wel eens met elkaar over de bepaalde?
Ja, natuurlijk. Ja. Over ervaringen die je hebt gehad. Nog sterker, we bemoedigen dat aan om dat te doen.
Hoe organiseren jullie dat? Want iedereen zit eigenlijk op alle hoeken van de aarde zo ongeveer op alle momenten. Ja. Dus.
Nou, dat was vroeger zo dat je dat met je collega's in de cockpit deed. Want bijna iedere vlucht zit je weer met mensen waar je nog nooit mee gevlogen hebt. Dat is het mooie aan ons vak. Dus we hebben helemaal geen vaste teams waarin we werken. We zijn allemaal op dezelfde manier getraind. En KLM deelt jou in en dan word je ingedeeld met collega's waarvan het zo kan zijn dat je die nog nooit eerder ontmoet hebt.
Heb je daar ooit meegemaakt dat daar inderdaad wel eens een frictie ontstond doordat mensen echt gewoon volledig elkaars tegengesteld waren en ook niet met elkaar door één deur konden?
Dat komt wel eens voor. Alleen wij hebben ook gezegd van, we selecteren jullie op sociale vaardigheden en op zelfreflectie. Een van de belangrijkste eigenschappen vind ik bij ieder mens is, kun jij jouw eigen tekortkomingen benoemen en wil je daar ook aan werken? Want niemand is perfect, hè?
Nee, dat klopt.
En het grappige is dat de rode lijn in de luchtvaart is dat de mensen die in de cockpit gebrouilleerd raken met hun collega's, die hebben eigenlijk allemaal hetzelfde probleem, in mijn optiek. Dat is namelijk dat ze niet naar hun eigen tekortkomingen kunnen kijken. En als jij kunt inleven in je eigen tekortkomingen en je kunt ook die laten zien en je kwetsbaar opstellen, dan kun je feitelijk altijd met mensen samenwerken.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat betekent dus eigenlijk ook dat je, als je met nieuwe cockpitleden te maken krijgt, dat je eigenlijk begint met zo van, ik ben Paul van der Ven en als je toevallig eens een keer een probleem hier bent, dan zou je om deze reden een probleem met je kunnen krijgen. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nee, je begint net zoals, nou, wij slaan wel wat stappen over, omdat je iedere keer weer nieuwe collega's tegenkomt. Dus als ik jou tegen zou komen, René, op straat, en of zoals we elkaar net voor de eerste ontmoeten, ja, dan geef je elkaar een hand en dan praat je over waar je woont en wat je hobby's zijn. Nou, die stappen slaan wij over het algemeen over, omdat, ja, weet je, dat doe je iedere week 86 keer als je niet uitkijkt.
Ja.
Als je op Europa vliegt, omdat je iedere keer weer een andere groep stewards en stewardessen hebt. Ja, als je iedere keer dat riedeltje door moet, dan word je op een gegeven moment ook een beetje melig van. Dus wij zijn wat directer in onze vraagstelling naar mensen en onze opmerkingen. Maar we beginnen niet meteen met het benoemen van, nou, let op, als je met mij werkt, moet je hiervoor uitkijken.
Ja, oké. Nou, dat...
je bent sociaal doordat je... Eigenlijk is het moeilijkste aan dit vak, het is wel een grappige anekdote, is niet het vliegen. Ik ben ooit met een instructeur hier vanuit Eelde, Don Huurdeman. Dat was mijn instructeur hier op het vliegveld. Vlogen we Nederland rond. Dat waren dan je oefenrondjes. En toen kwam ik op Texel en toen zegt hij tegen mij, nou, begin maar. En toen dacht ik, ja, begin maar.
Waarmee?
Ja. Hij wil blijkbaar dat ik wat zeg. Ik zei, nou, meneer Huurdeman, ik vloog iets te langzaam op final. Ik deed mijn wielen te laat naar beneden. Ik had iets te veel. Ik vloog te steil de laatste bocht. Toen zei hij, ja, dat wil ik niet horen. Ik zei, nou, dan snap ik u niet. Toen zei hij, luister eens, knulletje, dat vliegen, dat is een apentruc, dat leer ik je wel. Hij zegt, daar hoef je geen zorgen over te maken. Hij zegt, maar het moeilijkste aan jouw vak is niet het vliegen. Het moeilijkste aan jouw vak is straks dat je 11 uur in zo'n aluminium pijp zit. En de eerste 30 minuten heb je te druk om de krant te lezen en gezellig te doen. Het laatste 30 minuten ook. Zeg maar, die 10 uur ertussenin heb je te druk om de krant te lezen, maar je hebt te weinig te doen om niet gezellig te zijn. Hij zegt, het moeilijkste in jouw vak is iedere keer met een groep wildvreemde mensen er weer wat leuks van maken. Hij zegt, dus het komende uur hier op Texel ga jij mij entertainen terwijl we koffie drinken. En hij zegt, en het mag niet over vliegen gaan, want daar houden die stewards en stewardessen niet van, dat geleuter over V1 en Rote.
Precies, want die zitten diezelfde 10 uur ook tussen de vleugels in. Dus,
ja, precies. En dat, iedere reis denk ik aan deze man. Naast het feit dat hij een ontzettend goede instructeur was, heeft hij mij het allerbelangrijkste geleerd, en dat is dit stukje. Vliegen is vooral zorgen dat je het samen naar je zin hebt, en ook zorgen dat je heel goed samenwerkt.
En wat zou er uit, als je dan zegt van, oké, we gaan een gesprek beginnen wat niet over vliegen gaat. En ze vragen jou als eerste van, wat voor onderwerp zou jij het over willen hebben?
Oh, dan vind ik het heerlijk om te praten over wat ik vroeger heel veel heb gedaan. Begeleiden van jonge mensen. Vroeger tijdens de verkennerij. 7 kenners of jeugdkampen met kindertjes van de middelbare school. En later, ik ben bij KLM ook vrij snel in de instructie terechtgekomen. Lesgeven en hoe je samen plezier maakt om het maximale uit mensen te halen. Op een leuke manier. En dan niet op de luchtmacht manier waar je wordt afgeblaft en wordt gedrild. Maar gewoon, wat heb jij nou nodig om te zorgen dat jij maximaal performt?
Ja.
En dus dat vind ik een leuk onderwerp. Maar ook andere onderwerpen, hoor, hobby's die je hebt. Dus dat vind ik prima, ja.
Even kijken. Jij bent officieel ben je chief pilot van de 747-400 bij de Air France KLM. Zoals gezegd, dat vliegtuigtype, dat heeft zijn langste tijd gehad. Vertel eens over de laatste vlucht.
De laatste vlucht was geweldig. Nou, dat is leuk om te vertellen. Even de 747 heeft 50 jaar bij KLM gevlogen, maar hij was oud. En hij verbruikte te veel brandstof, maakte veel herrie, was niet goed voor het milieu. En KLM is echt een bedrijf wat bezig is met, ondanks dat wij natuurlijk toch een bedrijf zijn wat altijd milieubelastend zal zijn, om dat in de wereld dan toch zo milieuvriendelijk mogelijk te doen. Dus wij waren heel druk bezig met vlootvernieuwing. En die 747, ja, ondanks dat het mooiste vliegtuig is wat ik ooit heb gezien, had zijn beste tijd gehad. Nou, die laatste vlucht was met passagiers naar Mexico vorig jaar. En wat mooi is, ik ben pas sinds een jaar of 4 heb ik een relatie met een van de dorpsgenoten van jou uit Eelde. Dat is mevrouw Dieneke Bremmers. Dat is mijn grote liefde. Het leven is wat anders gelopen dan ik had gedacht. Maar uiteindelijk heb ik mijn nieuwe liefde gevonden in Mexico. Toen waren we samen met de bemanning. En na zo'n vlucht ga je altijd een borreltje drinken. En toen kwam ik naast Dieneke te zitten. En ik was alleen en Dieneke was alleen. En we hebben elkaar diep diep in de ogen gekeken en zijn verliefd geworden op elkaar. En uiteindelijk vertelde ze dat ze in Eelde wonen. Ik zei, nou, dat is nou bijzonder, want mijn hele leven lang heb ik het gevoel gehad, ik wil weer terug naar Eelde. En, maar we hebben een relatie gekregen en zij is meegeweest op die allerlaatste vlucht ook, omdat het mijn liefje is.
Ja.
En die laatste vlucht was vorig jaar. Zijn we 27 maart vertrokken naar Mexico met de 747. En op 29 maart of 28 maart 's avonds zijn we teruggevlogen. En geland op 29 maart in de ochtend met de laatste groep passagiers. En er zat één man bij, die maakte zijn 1100ste vlucht op de 747. Die was helemaal gek van het vliegtuig. En die gaf, dat was een fotograaf, maar die gaf al zijn geld uit aan vluchten maken met de Jumbo. Nou, en dat was een bijzondere vlucht. In Mexico werden er traantjes weggepinkt door de lokale grondstaf. Die hadden 50 jaar lang 747's op bezoek gehad. En voor hem was het ook heel belangrijk. We kregen allemaal grote sombrero's als afscheidscadeau. Nou, fotosessies voor het vliegtuig. En toen op taxi op Mexico taxi eruit stond de brandweer en die spoot van die mooie bogen waar we
onderdoor
mochten.
De klassieke beelden inderdaad, ja.
Mooi. En toen hier op Schiphol, ja, het was coronatijd, dus KLM had wel besloten dat wij, omdat we toch dankzij het Rijk garanties hebben gekregen waardoor we geld konden lenen. En als we geen geld hadden kunnen lenen, waar we natuurlijk rente voor betalen, maar als we geen geld hadden kunnen lenen, had KLM niet meer bestaan. Dus dankzij het garantstellen door de Nederlandse regering en dus door de Nederlandse belastingbetaler konden wij blijven bestaan. Vond ons management het terecht ongepast dat we, ondanks dat het een heel iconisch moment is, die laatste landing van die 77, om daar een feestje van te maken. Dus op Schiphol is dat heel bescheiden gedaan door een stukje taart van mijn baas weer, die in het vliegtuig kwam nadat we geland waren. Toen hebben we samen een kopje koffie gedronken, taart gegeten. En dat was het einde van het 77-tijdperk, dachten we toen.
Ja. Dachten we toen.
Ja, want op een gegeven moment kwam toch meneer Rutte, onze minister-president, met de vraag, kunnen jullie nog wat medische apparatuur gaan halen in China en spullen wegbrengen daar naartoe van Philips? En dat kon eigenlijk alleen met de 747, want die was zo groot dat het er ook in paste. Want we deden een deel van de vracht op het main deck, noemden we dat. Dus we konden hele grote spullen meenemen. Die machines waren heel groot. En toen kon de KLM natuurlijk niet anders dan zeggen, natuurlijk, dat doen we voor onze regering, die ons hier toch ruggensteun geeft in deze moeilijke periode.
Voor wat hoort wat, inderdaad.
Ja, dus er zijn er 3 van de 22 machines, zijn er toen nog door gaan vliegen tot eind oktober afgelopen jaar. 25 oktober was de echte laatste vlucht van een 747 van KLM in commerciële dienst.
En dat was een vrachtvlucht dus.
En dat was een vrachtvlucht vanuit Shanghai, China. Ja,
ja, dus eigenlijk heeft dat toestel toch een, ja, wat zou ik zeggen, een sober afscheid gekregen.
Ja.
Voor zo'n diensttijd.
Ja, de KLM bestaat 100 jaar. En de helft van het leven van de KLM heeft de 747 met die kenmerkende bult op het dak, heeft deel uitgemaakt van de KLM-vloot.
Ja, maar dus en we hadden het er net al even over, die hele COVID-crisis. Dat heeft nogal wat betekend volgens mij voor jullie.
Ja, dus voor de KLM is dat bijna ons einde geworden. En nogmaals, dankzij de garanties uit Den Haag. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben tot nu toe, omdat KLM altijd een ondernemend bedrijf is geweest en ook onze directie zo snel mogelijk weer probeerde geld te genereren. Dat doen we. We hebben eigenlijk altijd doorgevlogen, ook in die coronacrisis. Ondanks dat we weinig passagiers hebben, konden we met de vracht nog wat zorgen dat het geld niet te hard de deur uitging.
Nee, precies.
Want we hebben wel heel veel verlies geleden, dat is bekend.
Ja.
Maar uiteindelijk hebben we van die garanties van de regering nog niet zo heel veel hoeven gebruiken. En we betalen het allemaal terug met 6% rente. Nou, tegenwoordig krijg je bij de bank, moet je rente betalen als je geld
hebt. Dat is niet meer echt maar conform aan 2021. Nee, dat klopt.
Nee, dus ik ben ervan overtuigd dat de regering ook een goede investering heeft gedaan. En dat het geld terugkomt met rente. Maar het is wel fijn dat ze dat deden, want anders hadden we het niet gered.
Maar jullie zijn dus eigenlijk, zoals gezegd, de passagiersvluchten, dat was duidelijk minder vorig jaar en ook dit jaar denk ik misschien nog wel.
Ja.
Maar oké, de vracht heeft wel het nodige opgevangen, zeg maar.
Zeker. Toen we corona begon, was 1 kilo vracht, moest je €1 voor betalen. En toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was, was de vrachtprijs tegen de €20 per kilo. Dus 20 keer zoveel. En ondanks dat we dan een lege machine hebben qua stoelen, De hele buik van het vliegtuig zit vol met vracht. En daarmee kunnen we dan de variabele kosten, dus brandstofkosten en landingsgelden en overvliegrechten en hotelkosten voor bemanningen, die konden we daarmee dekken. En zelfs nog een beetje eraan overhouden. Alleen de vaste lasten, die dek je er niet mee. Daar was dan de opbrengst te weinig voor. Maar het zorgde wel dat het geld iets harder wegliep dan dat het zou hebben gedaan als we helemaal niet hadden gevlogen. Ja.
Iets anders. Er zijn natuurlijk op, zoals we zo straks ook al een beetje zijdelings aanhaalden, er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van luchtvaart, milieuregels die er hebben. Hoe zijn die ontwikkelingen van invloed op jouw werk binnen de Air France KLM?
Nou, dat wij als vliegers door de jaren heen samen met de KLM ons steeds bewuster zijn geworden van de herrie die we maken en de uitstoot die we veroorzaken, CO2-uitstoot. En vroeger was het zo, gooi je maar vol en we gaan met maximum snelheid naar onze bestemming. En tegenwoordig vliegen we zo zuinig mogelijk om al die redenen. Ook omdat het dan voor de KLM wat minder geld kost natuurlijk. Maar zeker ook omdat we minder herrie maken en minder uitstoot hebben. Dus dat milieu, de KLM is ook betrokken bij een aantal initiatieven. Eentje daarvan is in Delft de Hyperloop. Dat is een buizenpost, zeg maar, waar je een soort metrolijntjes maakt met kleine cabines die met 1000 km/u door Europa kunnen. En dan betekent dus dat je op de korte afstanden niet meer hoeft te vliegen. Dan kun je met de Hyperloop kun je naar Parijs. Maar ook biobrandstoffen. KLM investeert enorm in het maken van kerosine uit algen. Om maar te zorgen dat we steeds milieuvriendelijker worden. Ja.
Dit is, je zei het zo straks zelf al, we kunnen volgens mij inderdaad nog wel een uur vol maken met...
Geen probleem.
Stel je ervoor, luisteraars die geïnteresseerd zijn geraakt in jouw verhaal en die zeggen zo van, nou, dat vliegenier, dat lijkt me ook wel wat. Hoe zou je ze aanraden om dat aan te vliegen, om het dan maar eens even in...
Sowieso vind ik dat je het heilige vuur moet hebben. Dat is een beetje wel mijn instelling. Dus je moet inderdaad volledig gek zijn van die luchtvaart. En dan zorgen vooral voor die jonge mannen en vrouwen die dat willen. Zorg dat je minimaal je HAVO-diploma haalt. Liefst ateneum, dat is ook mooi. Als je dat voor elkaar krijgt. En dan ga je kijken waar je in die luchtvaart actief zou willen zijn. Wil je dat bij Defensie doen op straaljagers of op helikopters? Of wil je naar de burgerluchtvaart? En dan zijn er in Nederland een aantal opleidingen waar je terecht kunt. En in mijn optiek zou je moeten proberen om naar de KLM Flight Academy te gaan. Oftewel Eelde. De school is weer helemaal hier, na jaren weg te zijn geweest. Hè. Een aantal jaren is er in Amerika voornamelijk een deel van die opleiding gedaan. Het belangrijkste deel. Maar gelukkig is de school weer helemaal terug in Eelde. En mijn wens zou het ook zijn, over 2 jaar als ik met pensioen ga, dat ik daar weer les kan gaan geven. En jonge mensen op de rails kan zetten. Of in de lucht de vleugels kan geven, zeg maar. En dus dan kunnen ze daar solliciteren. En dan moeten ze door een selectieproces. Ja, en dan word je wel of niet aangenomen. En als je wordt aangenomen, ja, dan begint hier je vliegcarrière. Ja.
Dat lijkt me een hartstikke mooie afsluiting van dit gesprek.
Ik wil je hartstikke bedanken. Jonge nieuwe collega's.
Dat hoop ik zeer zeker voor je. En tot het zover is, wens ik je nog heel veel succes als vliegenier bij Air France KLM. Hartelijk dank voor dit gesprek. En wie weet zien we elkaar hier ergens in Eelde wel weer een keer elkaar terug.
Ongetwijfeld, René, want ik ben van plan om mijn leven hier verder te slijten als instructeur op de vliegclub en wellicht op de school. En ik zeg al, Eelde is de bakermat voor de vliegerij, de civiele vliegerij in Nederland en voor een deel zelfs de militaire vliegerij. Dus ik ben heel blij dat ik dit verhaal hier heb kunnen vertellen. Dankjewel voor jullie gastvrijheid.
Paul, dank je nog. Je hebt geluisterd naar Alle Markten, een podcast van Tinaro Lokaal met daarin openhartige gesprekken over niet alledaagse beroepen en bezigheden. We hopen dat je van deze podcast hebt genoten. Graag tot de volgende keer.